Ik heb intussen gebeld naar Klaus van Hoed. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U hoort mij, dat is goed. Dus u bent algemeen directeur bij Pajoke. En ik bel u uiteraard naar aanleiding van we in de pers hebben gelezen vorige week, maar eigenlijk ook omdat het vandaag de internationale dag is tegen mensenhandel. Ja?
Ja, dat klopt ook.
Dat klopt. En ik zal even samenvatten en dan van u horen of ik dat goed doe. Pajoke is begonnen als een vereniging die hulp bood aan sekswerkers en is dan geëvolueerd naar een organisatie die hulp biedt aan slachtoffers van mensenhandel.
Dat is helemaal correct.
Oké. Dus jullie zetten die dag sowieso, neem ik aan, altijd in de kijker. Ah, ten eerste, ik zag dat er ook een Europese dag tegen de mensenhandel is. Wanneer is dat?
Dat is ook zo. Dat is op 18 oktober.
Ah ja, dus jullie kunnen twee keer per jaar het thema in de kijker zetten.
Ja. Absoluut.
Nu, jullie zijn sowieso wel goed bevraagd geweest, denk ik, afgelopen week. Want er is nogal een spectaculair geval naar boven gekomen daar op een werf in de Antwerpse haven. Hè? Kunt u nog eens voor ons samenvatten wat daar eigenlijk ontdekt is?
Wel, het is zo dat wij tweetal, bijna drie weken ondertussen, een signaal hebben gekregen van de consul van de Filipijnen. Die aangaf dat er zou sprake zijn van mensenhandel. En er zaten op dat moment al een achttal mensen bij hen. We zijn die mensen gaan, of althans, we zijn met die mensen gaan spreken. Uit die eerste gesprekken bleek duidelijk dat er wel degelijk sprake was van mensenhandel. En dan is het heel snel gegaan. Dus de eerste interventie is de dag erna al gebeurd. 'S Nachts, dus van vrijdag op zaterdag. Op dat moment heeft men 27 mensen aangetroffen. Wij waren daarbij. Uit de getuigenissen van die eerste interventie bleek dat er in het aanpalende huis ook slachtoffers zaten. Dan is daar een tweede interventie gebeurd. En zo zijn we op een totaal van 55 slachtoffers gekomen. Die allemaal bleken op dezelfde werf te werken. Of toch een groot aantal van hen. Die allemaal bleken min of meer door dezelfde firma / recruteringsbureau te zijn aangeworven en naar Europa gebracht. En uiteraard op dat moment is de hele bal aan het rollen gegaan. En heel toevallig een paar dagen voor 25 juli, dat was het moment waarop de Blue Heart Campaign werd gelanceerd. De Blue Heart Campaign is de internationale, mondiale campagne, dus 30 juli, van de Verenigde Naties, die de problematiek van mensenhandel in de kijker wil zetten. En jammer genoeg, de maandag kregen we de lancering van de campagne en de lancering trouwens van het nationale meldpunt in België voor slachtoffers mensenhandel. Op dinsdag verschijnt alles in de pers in het kader van die 55 mensen. Dus dan is dat bijna letterlijk allemaal ontploft. Anderzijds moeten we ook wel zeggen dat hier sprake is van toch wel een extreem schrijnende situatie in combinatie met de zeer grote aantallen. Hè. Dus die 55 zijn, vrees ik op dit moment, nog maar het puntje van het topje van de ijsberg van wat er zich in het kader van mensenhandel / economische uitbuiting van derde landers in België of Vlaanderen afspeelt.
Ja, ik las dat er volgens een zekere Global Slavery Index zo'n 23.000 mensen in dat geval zouden zijn in ons land.
Klopt. Dus nu moeten we even kleine nuance aanbrengen. Het is zo dat die schatting, de Global Slavery Index, als ik mij niet vergis, is van 2017, dus dat is al enige tijd geleden. Daarboven gaat het over een schatting. Maar zelfs al zouden we in die schatting een foutenmarge van 50% of 60% nemen, wat waarschijnlijk wel het geval zal zijn, dan komen we altijd uit op 8.000 tot 10.000 slachtoffers mensenhandel in België. Als je dat vergelijkt met de 1200 gemiddeld, die per jaar nationaal worden aangemeld bij de drie wettelijk erkende centra, waar Pajoke er één van is, ja, dan merk je 1200 tegenover een vermoedelijk getal van 8.000 tot 10.000, dat wij ja, heel wat slachtoffers mislopen en dat er in het kader van mensenhandel in België veel meer aan de hand is. Zeker wanneer we het hebben over economische uitbuiting, dan we wel eens zouden durven denken.
Ja, nu even, in welke zin zijn dit nu slachtoffers van mensenhandel? Want zij werkten en zij werden betaald en zij zijn toch niet aangekocht in hun land van oorsprong?
Wel, het is zo dat ik weet dat wanneer we vandaag de term slachtoffer mensenhandel hanteren, dat mensen nog heel vaak op de definitie of het idee van 25, 30 jaar geleden zitten. Namelijk één, een jonge vrouw die inderdaad hardhandig of onder dwang, al dan niet ontvoerd zelfs, in ons land terechtkomt en dan gedwongen wordt om aan sekswerk te gaan doen. Die dagen zijn wel voorbij. Ja. Wanneer spreken we van mensenhandel? Bijvoorbeeld in dit geval, dus één, die mensen zijn gerecruiteerd in een derde land, in de Filipijnen. Daar is hen van alles beloofd in het kader van de job die ze dan in West-Europa zouden komen doen. Ze hebben nooit, er is nooit sprake van enig contract of ze hebben ook niemand gezien, in alle duidelijkheid. Dat is allemaal online geregeld, dat is allemaal via WhatsApp geregeld en dergelijke meer. Die komen hier terecht. Ook hier weer wordt er heel veel georganiseerd via WhatsApp. Op dat moment weten de mensen nog altijd niet waar, hoe of wat. Hè. Plus dat er ook nog eens een discrepantie zit tussen de twee nationaliteiten. Op dit moment hebben we enerzijds de groep van Filipijnse mensen en anderzijds de groep van de mensen uit Bangladesh, die uit de Filipijnen, hun ticket is betaald geweest, wel in de veronderstelling dat dat ticket terugbetaald wordt, dus dat gaat dan in min op hun netto loon. De mensen van Bangladesh hebben dat ticket zelf moeten aankopen. Nu, de aankoop van een ticket om van Bangladesh in West-Europa te geraken, voor die mensen is dat een fortuin. Die hebben daar een volledige spaargeld. Sommigen hebben zelfs een huis of een stuk van hun huis of een stuk van hun grond die ze hadden verkocht. Ja, de familie heeft daar mee geholpen. Als je dat allemaal optelt, goed, dan komen ze hier. Dan komen ze terecht in zeer slechte woonomstandigheden. En als ze dan effectief aan de slag gaan of kunnen gaan, komen ze tot de conclusie dat ze werken aan 400-500 euro net per maand. En dan nog het risico lopende dat ze een groot stuk van het geld niet zien. Een aantal van hen zijn nog nooit uitbetaald geweest. Als je dat allemaal optelt, dan is hier wel degelijk sprake van mensenhandel.
Ah ja. In de krant stond iets van 650 per maand, maar dat is dan bruto of zo. Maar ja, bruto of netto.
De getallen verschillen. Hè. Ja, het onderzoek is nog lopende, voor alle duidelijkheid. 55 mensen verhoren aan 3-4 uur per persoon, dat vraagt tijd. Dus de juiste info ten gronde, zeker ook in het kader van lonen en contracten en dergelijke meer, dat zullen we maar hebben halverwege bijna eind augustus. Dus de een sprak van 2,5, 3 euro per uur, de ander sprak van 4,500 of 650 euro netto per maand. Hoe je het allemaal draait of keert, wanneer iemand in België werkt, dan moet je persoon hier werken onder de voorwaarden van de Belgische regelgeving. Als je dan weet dat die mensen allemaal lassers of pijpfitters waren, ja, dan weet je ook iemand die in die job maar 650 euro verdient, die zit heel zwaar onder de norm. Die moet in feite minimaal 4 keer zoveel verdienen. Zeker ook gezien het feit dat zij werkten makkelijk 10 uur per dag aan 6 op 7 dagen in de week. Ja, als je het allemaal gaat optellen, dan zie je van hier klopt. Er zijn een pak zaken die hier gewoon niet kloppen en die echt wel erop wijzen dat er wel degelijk sprake is van flagrante uitbuiting.
Ja, en wie is nu eigenlijk de verantwoordelijke? Want Borealis zei al van ja, maar dat zijn geen werknemers van ons, dat gaat via een onderaanneming, Irem Ponticelli, een Frans
klopt
bedrijf, en die weten ook van niks? Of?
Wel, nu begint natuurlijk, ik zou bijna zeggen, het schaakstel.
Ja.
Dus uiteraard schuift meteen nu iedereen alle verantwoordelijkheid van zich af. En onder het mom van, ja maar wij weten dat niet of wij kunnen dat niet weten, want wij werken met onderaannemers en die werken op hun beurt ook weer met onderaannemers, et cetera, et cetera. Nu, je hoort ook, ik ben zelf geen juridisch specialist in het kader van arbeidsrecht. Hè. De ene zegt, ja maar nee, wacht, in feite de hoofdaannemer, zijn de Borealis, is hier verantwoordelijk. Anderen zeggen dan weer, wel, nee, in de huidige, binnen de huidige wetgeving in het kader van onderaanneming is het helemaal niet zeker dat zij wel degelijk de eindverantwoordelijke zijn in deze. Nu, je gaat merken, Borealis neemt al afstand van die Frans-Italiaanse firma. Dus daar was ook in de pers verschenen dat ze daar al een minuut de samenwerking in pauze hebben gezet. Dus dat is al een signaal van, hola, die nemen al, die dekken zich al in. De Frans-Italiaanse firma, ja, die reageren meteen ook van, ja, maar wij weten ook van niets en wij gaan dat meehelpen onderzoeken en transparant zijn. Maar dan weet je ook dat er onder die Frans-Italiaanse firma, in het kader van recrutering, zitten vermoedelijk nog eens 2, 3 onderaannemers. En op die manier kom je dan uit bij een recruteringsbureau in de landen van herkomst. Maar daar weet ook niet, op dit moment, niemand echt van, ja, maar wie is dat nu? Want alles gebeurt online, via WhatsApp. De slachtoffers zelf hebben nooit geen mens. Dus ik vrees dat dit een onwaarschijnlijk kluwen zal worden in het kader van, ja, wie is hier nu voor verantwoordelijk? Wie moet hier vervolgd worden? Dat zal afwachten zijn op de eindresultaten van het onderzoek en hoe de auditeur daarmee verder gaat natuurlijk.
Ja, maar ik kan me toch wel inbeelden dat Borealis dan toch verdacht lage facturen krijgt voor het werk van mensen die dat opleidingsniveau hebben, dat er toch ergens een belletje moet gaan rinkelen. Ik las trouwens ergens dat ze in mei al in de gaten hadden dat er stront aan de knikker was, of niet?
Klopt. Ik heb dat ook gelezen in de pers, dat inderdaad iemand al in mei was gestoten op een groep van 20, 30, 50, ik weet het niet, Oekraïense arbeiders, die in zeer gelijkaardige situatie, in een zeer gelijkaardige situatie zaten. Goed, daar is toen niet echt een gevolg aan gegeven. Ik weet ook niet of het toen ook effectief bij de juiste politioneel-juridische instanties terecht is gekomen. Maar het is wel zo dat Borealis op dit moment niet kan zeggen, wij weten van niets. Ja, dus zij hebben wel degelijk ook toen het signaal gekregen dat er zaken aan het gebeuren waren op hun werf die niet helemaal oké waren. Anderzijds maak je ook een zeer terecht punt in de zin van, ja, maar bon, als ze dus een offerte binnenkrijgen om een bepaald onderdeel van de aanbouw van die site op zich te nemen en dan zien, ja, maar in feite die prijs die zit gewoon 40%, 50%, 60% onder de marktwaarde. Dan zou je denken, ja, dan gaat men ook de reflex maken van hier is iets niet oké. Okay. Jammer genoeg doet men dat niet, ja, want op het einde van de rit, in zo'n toestand of in zo'n context, blijkt men nog altijd held, ja, belangrijker te vinden dan menselijke waardigheid.
Ja, nu die 55 die nu, zullen we maar zeggen, daar bevrijd zijn, die zijn uit die appartementen gehaald. Nu, die mensen zijn ook wel hun job kwijt. Zijn die nu eigenlijk blij of zijn die nu eigenlijk niet blij?
Die zijn zeer blij dat ze uit die situatie zijn gehaald. Ja. Dat geven ze ook constant aan. Hè. Natuurlijk hangt er wel nog een tweede luik aan vast. Dat is dat onze hulpdiensten, zijn de drie centra, wat je ook in Vlaanderen, als evengoed de politionele diensten, als zelfs op het niveau van het parket, niemand, maar dan ook niemand is voorzien op zo'n grote aantallen. Ja. Van zodra wordt vastgesteld dat die mensen slachtoffer mensenhandel zijn en ook formeel als dusdanig erkend worden door het parket, hebben zij recht op een aantal zaken, waaronder juridische ondersteuning, financiële ondersteuning, opvang, uiteraard, en vooral, heel belangrijk, psychosociale ondersteuning. Want die mensen waren er echt niet goed aan toe. Hè. Dus die mensen werden al weken, maanden, worden die letterlijk Europa rondgezuild. Dus die hebben geen enkele zeggenschap. Die krijgen gewoon een signaal van, oké, morgen worden jullie opgehaald met een busje op het vliegtuig en dan gaan jullie naar daar. En daar gaan jullie dan weer 2-3 weken werken. En dus die hebben geen enkele controle over wat ze doen, hoe ze betaald worden, waar ze terechtkomen. Niks. Dus een heel, heel, heel spanningsvolle situatie. Dus die waren wel degelijk heel blij om daaruit te geraken. Maar opnieuw, goed, we hebben een gelukkig opvang gevonden. Enfin, in ieder geval met zeer grote dank aan de stad Antwerpen. Zij zijn degenen die echt wel alles uit de kast hebben gehaald om die mensen te kunnen opvangen. Maar omwille van het feit dat dat zo'n groot aantal is, is het voorlopig ook alleen maar opvang. Aan de kant van Pajoken zijn wij nu alles op alles aan het zetten om ervoor te zorgen dat die mensen over de juiste documenten beschikken, dat die mensen al om te beginnen legaal in het land zijn, want een groot aantal van hen hun arbeidsvergunning of hun verblijfsvergunning op basis van arbeid die ze hadden gekregen, zij het in Hongarije, zij het in Polen, was ondertussen verlopen, dus in theorie zijn die mensen ook nog eens illegaal in het land. Ja. Dat moet allemaal heel snel verholpen worden. En daar zijn wij nu volop mee bezig om dat in orde te krijgen. Eén keer zij legaal in het land zijn, dat we ook procedureel een en ander op poten hebben gekregen, is het dan gaan kijken natuurlijk. Zij willen allemaal liefst zo snel mogelijk terug aan het werk. Zij zitten allemaal in een job die in België een behoorlijk knelpuntberoep is. Dus in theorie binnen de 24 uur hebben al die mensen werk. Alleen moeten we nu natuurlijk wel eerst zorgen dat alle vergunningen en alle regelgeving is voldaan. Plus dat zij ook nog eens slachtoffer zijn van een misdrijf. En dat betekent concreet, ja goed, dat zij ook nog onderwerp uitmaken van een juridisch onderzoek.
Hier in België, dus is het wel gewenst dat ze dan ook in België blijven?
Of? Uiteraard. Ja. Ze moeten natuurlijk, aan het verkrijgen van het statuut, ja, als zij daarop ingaan, want het slachtoffer is niet verplicht om daarop in te gaan, als zij zeggen ja, wij willen dat, wij willen die hulp, ja, daar hangt er natuurlijk ook wel een aantal criteria aan vast. Een van die criteria is dat ze meewerken met het onderzoek. Dat betekent dat ze uiteraard ook beschikbaar blijven voor het onderzoek. Okay? Dus dit moet nu allemaal afgewogen worden. Van hoe gaan we dit allemaal in elkaar knutselen, want vooral een duidelijk soort aantallen, daar hebben wij geen scenario's voor. Hè? Dus daar is onze infrastructuur totaal niet op voorzien.
Ah ja, dus soms komt er wel eens zo'n geval boven, maar dat gaat dan over 1 persoon of over 5 personen, maar niet over 55 tegelijk.
Precies, ja. Voor ons is, en met ons bedoel ik dan Pajoke, Pagassa en Suria, de 3 centra samen. Als wij een groep van 10 binnenkrijgen, is dat crisis. Hè? Want wij beschikken in heel België, bestaan er maar tussen de 65 à 70 plaatsen voor slachtoffers mensenhandel. Ja, en wij zitten constant, voor alle duidelijkheid, op jaarbasis zitten wij met een constante bezetting van 50-90%. Dat wil zeggen dat wij nooit, in heel België, hebben wij nooit meer dan 5 of 6 plaatsen vrij. Dus u ziet met 10... hebben we al een probleem. Ja, met 55 is het helemaal niet meer te doen. Hè?
Nee. Nu, ik las ook dat Van Kuykenborne aankondigde dat er iets nieuws is in België, namelijk een centraal meldpunt.
Klopt.
Voor slachtoffers van mensenhandel. Dus jullie kunnen wel verwachten dat er een hogere toestroom komt. Komt daar dan worden er ook middelen vrijgemaakt om jullie capaciteit dan een beetje op te trekken?
Wel, ik mag het hopen. Ja, nu, laat ons zeggen dat we met dit geval allemaal, alles en iedereen, in snelheid gepakt is. Hè. Dus op maandag, afgelopen maandag, wordt dat meldpunt gelanceerd. Ja, en de volgende dag ontploft de hele zaak. Het zal nu inderdaad erop aankomen om ervoor te zorgen. 1. Ik denk dat het helder is ondertussen voor iedereen dat wanneer dat meldpunt volledig operationeel is, dat het aantal aanmeldingen en potentiële slachtoffers in België de hoogte in zal gaan. Maar de opvang zit op dit moment aan zijn limiet. Laat ons hopen dat het beleid navenant reageert en doorheeft van ja, dat is allemaal goed en wel als we meer mensen aantreffen en kunnen detecteren, maar we gaan ook moeten zorgen dat in de tweede lijn, die ook allemaal een fatsoenlijke opvang, begeleiding en begeleiding krijgen.
Ja,
en vandaag is dat helaas onmogelijk.
Ja, het gaat niet alleen om opvang in de zin van dat die ergens tijdelijk kunnen wonen, maar ook dat er mensen zijn die hen juridisch en psychologisch en zo ondersteunen natuurlijk. Dus het gaat niet alleen over infrastructuur, maar ook over extra personeel voor jullie dan. Ja.
Ook, maar ja, mensen schatten dat niet altijd correct in. Dus goed, we hebben het hier over de mensen, laten we even bij de mensen van Bangladesh. Ja. We zitten al één met het probleem van de taal. Er kan niets gebeuren zonder dat er een tolk bij is.
Ja.
Maar zoveel tolken in Bangladesh lopen er in België nu ook weer niet rond. Ja. Die mensen moeten correct ingelicht worden, want zij maken deel uit van een juridisch onderzoek, ja, waarin zij ook gaan getuigen. Dus die mensen moeten heel correct ingelicht worden in hun eigen taal. En als je dan weet dat, zoals ik zei, een standaard verhoor al makkelijk 4-5 uur of 3-4 uur duurt, ja, dan zie je dat er zich daar een hele ketting aan problemen aandient wanneer we met zo'n aantallen te maken hebben. Hè. Plus, zoals ik al zei, het blijven op het eind met ook slachtoffers. Die mensen hebben ook echt nood aan psychosociale begeleiding.
Ja, want die zijn, neem ik aan, ook naar hier gekomen in het idee dat ze dan geld terug naar huis zouden kunnen sturen. Maar voor alle duidelijkheid, eigenlijk komen die hier en worden die eigenlijk een beetje gegijzeld omdat ze zogezegd een schuld hebben opgebouwd.
Mm-hmm.
En dat is dan het drukkingsmiddel waarmee dat die onder de knoet worden gehouden. Want anders zou je zeggen, je gaat gewoon weg. Maar...
Wel, wij krijgen vaker die reactie. U moet zich inbeelden dat u... binnen 24 uur ergens gedropt wordt in het binnenland van China. Ja? U spreekt de taal niet, u kent de gebruiken niet, u weet absoluut niet wie of wat te vertrouwen. Ja? En u zit daar in een situatie waar je werkt, ja, maar begint te begrijpen van dit klopt niet. Men is hier misbruik aan het maken van mij. Maar waar gaan we naartoe? Hè? Het is niet zo eenvoudig. We kijken daarnaar vanuit ons perspectief, want ja, in België weten wij hoe alle zaken draaien. Maar als je het eens omdraait en in hun schoenen gaat staan en zegt, oké, ik sta daar, binnenland China, ik kan de taal niet, dus naar wie moet ik stappen? Ik kan niet eens lezen wat er op de borden staat. Ja, hoe vind ik een politiebureau of iemand die mij kan helpen?
Ja, want inderdaad, je moet het dan nog kunnen uitleggen. Maar dus, hadden zij nog contact met het thuisfront, met hun familie in hun land? Want als ik het begrepen heb, is de tip gekomen vanuit hun thuisland.
Nee. De tip is van hen. Is in feite, er is een signaal binnengelopen op het consulaat van de Filipijnen. En het is op die manier, dus de consul heeft heel alert gereageerd. Was iemand die ook Pajoke kende. En die heeft dan in feite in eerste instantie de melding gemaakt bij ons. En zo is de bal aan het rollen gegaan, maar in alle eerlijkheid, het is puur toevalling.
Ja.
Dit is geen resultaat van een interventie op die site, dus op, aan die fabriek. Het is omgekeerd gebeurd. Hè. Dus we hebben een heel toevallige tip. En op die manier gaat de bal aan het rollen.
Ja, nu... Als er uiteindelijk een verantwoordelijke wordt vastgesteld, nu als dat die onder aannemer is, dan lijkt mij dat dweilen met de kraan open, want je kunt zo'n onder aannemer weghalen, maar dan is er de volgende dag een nieuwe natuurlijk.
Wel, je kan het ook anders bekijken, dus ervoor zorgen dat de pakkans in België / Vlaanderen vergroot.
Ah ja, en dat die is nu heel klein dan?
En dus ook in de pers is al meerdere malen gesproken over het feit dat in België op dit moment hebben we niet in heel België, nota bene, hebben we 39 inspecteurs van de sociale inspectie die werken op mensenhandel. We kregen ook het signaal dat dat nu gaat verhoogd worden. Oké, het is maar even afwachten tot wanneer dat effectief gebeurt, maar dan komen we op 50.
Ja, want er stond hier 40 extra speurders, zei de minister.
Ja, speurders bij de federale politie.
Ah.
In de secties van mensenhandel. Ja. Maar de sociale inspectie, zij zijn degenen die kunnen, mogen, bijvoorbeeld zo'n werven en moeten gaan controleren of alles daar in orde is. Ja. Het is op die manier dat je de pakkans vergroot. De SGP mag dit niet doen. Dus het is de sociale inspectie die dat moet doen. En als er een inbreuk wordt vastgesteld, dan komt de federale politie erbij. Ja, want zij zijn dan degene die het onderzoek gaan voeren. Maar als je maar 50, laat het ons nu even bij 50 houden, ja, 50 dergelijke inspecteurs hebt in heel België. En als je ziet dat op een werf, zoals dat nu in Calo van Borealis, dat daar op elk gegeven moment van de dag makkelijk 250, 350 mensen rondlopen, waarvan er vermoedelijk amper 1% effectief Belgisch is. Ja, dan kun je inbeelden, als zo'n werf moet gecontroleerd worden, dan heb je al bijna een volledige nationale capaciteit nodig om er doorheen te raken. En dan zie je de verhouding, hoeveel van die werven zijn er? En dat zijn de hele grote. Laat ons geen illusies maken, dit gebeurt ook op middelgrote, zelfs kleine werven. Hè? Ja. En de enige manier waarop je dat voor een stukje kan een halt toeroepen, ja, dat is ervoor zorgen dat de pakkans omhoog gaat. De vraag die zal er altijd blijven. De vraag naar goedkope werkkrachten zal altijd blijven.
Nu, echt. De werf van Borealis is dus nu 55 werkkrachten armer. Ligt die werf dan stil?
Nou, dat is het signaal dat Borealis heeft gegeven. Hè. Ook een 2-3 dagen geleden. Ik dacht woensdag al, dus dinsdag is alles verschenen in de pers. Ik dacht woensdag of donderdag gaf Borealis al het signaal dat ze die werf minstens 3 dagen zouden stilleggen. Om ondersteuning te bieden aan het onderzoek en na te gaan hoe het nu precies zit met alle arbeiders op die werf. Hoe het verder zal gaan, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Hè, want de signalen zijn ook wel, het gaat niet enkel. Als we weten dat in mei er al sprake was van een groep van 30 of 50 Oekraïners die in dezelfde situatie zaten. Ja, nu 50, 55 mensen uit de Filipijnen en Bangladesh. De kans is zeer groot dat er daar nog in gelijkaardige situaties aan het werk zijn. Ja, goed hoe dat verder gaat of verder moet. Ik heb daar ook geen zicht op. Hè. Als letterlijk alle, als er nu grondige controle komt, laat het ons hopen dat er nu een grondige controle komt op die werf. Ja, en met alles wat fout is in het kader van sociale rechten, arbeidsrecht, contracten, vergunningen, verblijfsvergunningen en dergelijke meer. Ja, de kans bestaat dat er 50-60% zo niet meer van alle werknemers van die werf worden gehaald of totaal niet in orde zijn. Ja, hoe het dan verder gaat met die werf, ik vrees dat dat eerlijk gezegd een probleem is van Borealis.
Ja, ja. Nu, we gaan afronden, want ons uur zit er bijna op. Ons programma zit er bijna op. Bedankt in ieder geval voor uw tijd op deze zaterdag, Klaus van Houten. En u hebt ons adres, dus houdt ons op de hoogte van de verdere ontwikkelingen eventueel. Dan laten we u graag nog eens aan het woord.
Dat is heel fijn, dat is heel graag gedaan en hartelijk dank.